Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente Psalm 30, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 30, vers 1 en vers 4. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen en uw eer, dewijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood. Het eerste en het vierde vers uit Psalm 30. In gemeenschap met de Kerk der Eeuwen doen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen we uit dezelfde psalm, psalm 30, nu het derde vers, psalm 30 vers 3. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Psalm 30 vers 3, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, een nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen gemeente de Heilige Schrift en wel in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, een gedeelte uit het zevende hoofdstuk. We lezen uit hoofdstuk 7 de versen 11 tot en met 17. Schriftlezing wordt gevormd door Lucas 7 de versen 11 tot en met 17.
En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen alle. En zij verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken uw gemeente voor alle dingen het heilige aangezicht van de Heere. En wij bidden hem om zijn zegen in deze dienst van het woord en van het sacrament. Laat ons samen bidden. Ootmoedig buigen we ons voor u, grote en heilige God. U die de hemel der hemelen bewoont en voor wie deze aarde laag en nietig niet meer is dan een voetbank van uw heilige voeten. En toch wilt u, o Heere, met uw woord neerdalen tot ons mensenkinderen, om uw woorden te spreken, opdat we het verstaan zullen. Opdat het woord van u, dat ook vanmiddag aan onze harten gelegd wil worden, o Heere, ook daadwerkelijk een plaats in ons leven zou hebben. Zojuist gelezen uit uw woord. Wat u, o Heere Jezus Christus, zo wonderlijk, zo aangrijpend wonderlijk en ontfermend verricht hebt in de poort van het stadje Nain. O Heere, wij bidden en smeken u. Mogen we ons vanmiddag ook bevinden op die plaats. Daar in de poort van Nain, waar grote dingen werden gehoord en gezien. En waar het ook daadwerkelijk bleek, wat het volk later getuigen zou. Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. O Heere, mag het zo zijn. Dat u, groot en heilig, majesteitelijk en heerlijk, dat u, Heere, ons bezoekt. Ons bezoekt met uw heil. U die de opgang uit den hoge bent, maar die nochtans, als het licht der eeuwigheid, wil stralen in de duisternis van ons verloren bestaan. God heeft zijn volk bezocht. O Heere, dat bidden we allereerst voor dat volk. We mogen het allereerst betrekken in ons gebed op uw eigen volk. Op degene die u getrokken en geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Tot degene in wie leven het een wonder geworden is, Heere. Dat u naar hen hebt omgezien. Dat u een wonder voltrokken hebt. Door, waar zij dood waren, door de misdaden en de zonden, het leven van Christus. En hun bestaan te openbaren. Maar Heere, dan is het telkens opnieuw nodig. Dat u uw volk bezoekt. En dat u het tot hen zegt. En ze opnieuw ervan verzekert. Ik ben uw heil alleen. Opdat ze niet zouden leven, Heere, van alleen datgene wat vroeger eens plaatsvond. Het kan zo oud. Het kan zo belegen worden. Maar opdat het weer nieuw zal zijn. Opdat ze mogen verstaan, Heere, dat u die God bent, niet alleen de God van het verleden van eertijds, maar dat u de Heere van het heden wilt zijn. Dat de dag der zaligheid ook vandaag mag zijn. O Heere, geef het. O Heere, heel letterlijk vandaag, op deze zondag, de 23ste oktober van het jaar onze Heeren 2005. Bezoek ons met uw heil, o Heere. En wilt u uw volk nader leren, nader doen oefenen de weldaden die in Christus geschonken zijn. Maar Heere, we bidden het ook voor ons allen. Zoals we hier vanmiddag vergaderd zijn, de gemeente, en allen die vanmiddag ook de gast van de gemeente zijn. Opdat het blijken mag, God heeft ook dit volk bezocht. Heel in het bijzonder bidden we dat voor de doopouders. Maurits en Corine, die vanmiddag hun kindje, de kleine Olivier, ten doop mogen houden. Een wonder, Heere. Het is al een wonder om een kind te mogen ontvangen. Het is een wonder om als moeder gespaard te worden en als vader er getuige van te mogen zijn dat u nieuw leven gaf. Maar het wonder wordt nog groter wanneer we er iets van verstaan. Datgene wat in de doop betekent en bezegeld wordt, Heere. Namelijk dat u ook zo'n klein kind bezoeken wilt. Dat u niet alleen het nieuwe leven geeft in de zin van nieuw menselijk leven. Maar dat u, o Heere, ook geestelijk leven schenkt. Daar getuigt de doop van. Het getuigt ons allereerst dat wij er buiten staan, Heere. En dat we in het rijk van u niet kunnen komen. Dat we over het nieuwe leven zelf niet beschikken. Maar dat het als een wonder van uwentwege gegeven en gewerkt moet worden. Maar dat u bereidwillig bent en dat in u, o Heere, het welbehagen Gods is en dat u het wil doen uitstrekken ook tot onze kinderen, ja, tot ons allen. Opdat het vanmiddag voor de doopouders en ook voor de grootouders en voor allen die er getuigen van mogen zijn, o Heere, een sprake mag zijn. De Heere doet het. Hij is die God die de eerste en de laatste is en die het heeft getuigd. Ik ben de levende en ik ben dood geweest, maar zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik wil het leven schenken aan dat wat in zichzelf het leven niet heeft. Heren, zo mogen we ons allen en elkaar aan u de Heere opdragen. Niet alleen de doopouders, maar allen die ooit voor het doopvond gestaan hebben. En alle anderen die daar nog niet stonden en wellicht nimmer zullen staan. O Heere, laat niet alleen door het gepredikte, het gehoorde woord, maar ook door het zichtbare getoonde woord, laat het ons bekend mogen zijn, Heere, dat u een God van ontferming bent. We bidden u voor de echtparen onder ons die geen kinderen hebben, voor wie een uur als dit schrijnend is. Oude pijn wordt nieuwe pijn. En voor degenen, Heere, onder ons die in hun leven ook moeite en zorgen hebben, misschien ook wel aangaande gezinsvorming of aangaande het huwelijk of de onmogelijkheid van een huwelijk. U weet alle dingen. U kent de krommingen van ons levenslot. U kent de duisternissen van ons bestaan. U kent de vragen waarmee we tobben. U weet de zorgen waarmee we geteisterd worden. We dragen elkaar zo aan u, de Heere, op. U kent ons. Of voor elkaar weten we het wellicht niet en zijn we naamloos in dat opzicht. Maar u kent onze namen. Van jongeren en van ouderen. O Heer, het leven is dikwijls zo gemakkelijk niet. Maar als u een spoor wijst en we daarin mogen gaan, o Heer, dan wilt u ons uw zegen bereiden. Geef ons bovenal die goddelijke, die geestelijke, die eeuwige zegen die de troost biedt voor tijd en eeuwigheid en die meegaat over de grens van het leven heen. Zo mag ook vanmiddag uw woord verkondigd worden, Heer. We bidden u of u het aan ons hart wilt hechten. We vragen u of we erin mogen ontdekken dat u dat woord verkondigen laat, niet vrijblijvend, dat we er niet zomaar naar horen, maar dat u onszelf er heel persoonlijk mee bedoelt. We vragen om de voortgang van uw werk, het werk in deze wereld, de voortgang van de prediking van uw woord, de uitbreiding van uw koninkrijk op veel plaatsen, ook waar het gebracht wordt in het kader van de zending of van de evangelisatie. Overal waar het in uw naam gebeurt, wilt u er, o Heere, in meekomen. Het moet uw werk zijn, maar u wilt mensen inschakelen. Heel eenvoudig werk misschien, misschien wel moeizaam werk. Maar laat het zo ook uw werk mogen zijn, opdat tot aan de einden der aarde uw naam geloofd en gekend mag worden. We bidden u, Heere, voor de volkeren in onze wereld waar grote zorgen en moeite is. Waar natuurrampen zoveel slachtoffers gemaakt hebben. O Heere, wij hebben onze vragen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Maar wilt u zorgen, Heere, dat waar er nog gered kan worden, dat er gered wordt. En boven alles, dat er in uw naam gekend en eerbiedigd mag worden. Wees met uw volk Israël en met alle volkeren van het Midden-Oosten. Laat daar de banier van het evangelie opnieuw geplant mogen worden. Het wacht alles op u. Heere, zie op ons neer. Wilt u ouderen en jongeren ook in ons midden de weerstanden van ons hart doorbreken en ons aan uw voeten brengen. Zo leggen we het ook vanmiddag aan u de Heere neer. Zie op ons neer, o heilige en almachtige God. En beschaam ook vanmiddag onze hoop en ons stille vertrouwen op u de Heere niet. En dat alles om Christus wil. Amen. Gemeente, we worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind der gemeente. Ik verzoek de doopouders, maar tevens u allen, om te luisteren naar het onderwijs van de kerk aangaande de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente. We lezen dus het formulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als we gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of te onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als we gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het Heilig Sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God daartoe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan, geliefde ouders, gemeente, deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek op te staan, te luisteren naar de vragen die zo dadelijk gesteld worden en deze te beantwoorden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we het sacrament tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt, voor uw rekening neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in deze voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Vlot? Wat is daarop uw antwoord, moeder Vlot? De Heere heeft het aan jullie beiden gegeven, niet alleen om een lief kindje uit zijn hand te hebben mogen ontvangen, maar ook nu, precies een maand later, op deze plaats hier te staan in het midden van de gemeente en voor Gods aangezicht, om jullie ja-woord te geven op de vragen die zojuist zijn gesteld. Ik weet het wel zeker dat jullie met je kindje het goede voor hebben. Het is in liefde ontvangen en het is ongetwijfeld in deze eerste maand van zijn bestaan na zijn geboorte ook liefdevol verzorgd. En jullie zullen geen ander oogmerk hebben dan zo ook voor jullie kind te zorgen, het te koesteren en het alles te geven wat het nodig heeft. We hebben zojuist, lieve ouders, in het formulier gelezen wat het betekent onder meer wanneer jullie kind, en dat zal zo direct gebeuren, wanneer jullie kind in de naam van de drie enige God, maar daarom dus ook in de naam van God de Vader gedoopt wordt. Dan wordt er gezegd dat de Heere daarin belooft dat hij jullie kind van alle goed wil verzorgen en alle kwaad wil weren. Van alle goed wil verzorgen. Van alle goed. Dat is alles wat jullie nodig hebben om je kind te verzorgen. De Heere wil jullie ook dat geven. Van alle goed betekent, en jullie weten het wel, en het is de gemeente ook bekend, van alle goed verzorgen. Dat is datgene wat onze catechismus, die eerste vraag en het antwoord, wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En het antwoord dat daarop volgt, dat is van alle goed verzorgen. Dat is zorg dragen. Niet alleen voor tijdelijke zegeningen en voor alle dingen die het nodig zal hebben. Maar van alle goed verzorgen. Dat is dat God zelf niet alleen het goede wil geven. Maar ook het goede wil zijn. Zelf de goede in het leven van jullie kind wil zijn. De Heere betekent en verzegelt dat vanmiddag door het zichtbaar sacrament. Jullie hebben aan jullie zoontje een prachtige naam gegeven. 3 namen, Louis, Cornelis, Olivier, maar je wil het gaan noemen met die laatste naam, Olivier. En zelf heb je inmiddels ook ontdekt dat het een naam is die verwijst naar de olijfboom, de olijfplant. Wel, die olijf, verbouwd ook, op brede schaal verbouwd in de tijd van de Bijbel in Israël, was ook bedoeld om aan het leven het goede te geven. De olijfolie die werd gestoten uit de olijven bedoelde tot genezing, bedoelde tot onderhoud, bedoelde ook wonden te verzorgen en alles te geven wat in dit leven nodig is. Het mag jullie een symbool zijn. In het noemen van de naam van jullie jongen, een heenwijzing naar datgene wat de Heere in het leven van jullie kind wil doen, wil geven en wil zijn. En mag ik dan met name daarheen verwijzen? En dat is een heel diepe verwijzing. Dat het goede, het geestelijk goede, dat het gewonnen is. Dat het gestoten is. Dat het verworven is. In de olijvenhof. Toen de Heere Jezus Christus zijn ziel heeft uitgestort voor zijn Vader. Daar in de hof der olijven, Gethsemane. En daar in Gethsemane en op Golgotha verworven heeft wat wij allen. En ook wat jullie kindje nodig heeft. Het goede. De zaligheid dat jullie aan je kindje niet geven kunnen. Maar dat de Heere beschikbaar heeft voor verloren zondaren. Werkelijk voor verloren zondaren. Als jullie voor je kindje zorgen en je wilt het goede geven. Je kunt het niet. Je kunt met name niet het geestelijk goed geven. Wat onze kinderen van ons geërfd hebben, dat is het slechte. Dat is het kwade. Dat is de zonde. Want het zijn onze kinderen. En omdat het onze kinderen zijn, zijn ze tot in de zonde en tot in de dood getrokken. Buiten het paradijs. Maar nou zegt de Heer het. Omdat daar een middelaar, een borg geworsteld heeft in de hof der olijven. Nu is er zaligheid bereid. En de Heere, hij wil het schenken, God geven. En hij legge het ook op jullie harten. Dat dat je worsteling zal zijn. Om die, mag ik het zo zeggen, die geestelijke olie te ontvangen. De olie des geestes. Opdat het ook voor jullie kindje gelden mag. Dat het gedoopt is in de naam van de Vader. En van de Zoon en van de Heilige Geest. Opdat het tot in eeuwigheid die God zal mogen dienen en prijzen. De Heere legt het op jullie harten. We zijn in onszelf verloren zondaren. En onze... Maar zo mogen we onze kinderen bij de Heere brengen. En de Heere mogen het waarmaken. Wat vanmiddag hoorbaar en zichtbaar ons gepredikt wordt. Wij gaan zingen nu. Allereerst Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. En straks, na de bediening van de doop, uit Psalm 134, het 3e vers. En we doen dat zo mogelijk staande. Nu Psalm 81, vers 12. En straks Psalm 134, vers 3. Louis Cornelis Olivier, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen deze doopsbediening met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan gemeente opnieuw zingen. En we doen dat nu uit Psalm 103. Psalm 103, de versen 7 en 9. Psalm 103, de versen 7 en 9. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost, ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Psalm 103, de versen 7 en 9. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de buitenlandse zending, en de derde collecte straks na de preek is voor de kerk. vindt, gemeente, de tekst voor de prediking vanmiddag op een drietal plaatsen. Allereerst in 1 Koningen 17. 1 Koningen 17, het eerste gedeelte van vers 23. 1 Koningen 17, vers 23a. We lezen daar het woord van de Heere als volgt: en Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis. En hij gaf het aan zijn moeder. Vervolgens in 2 Koningen 4. 2 Koningen 4, vers 36. Ook het eerste gedeelte. Twee Koningen 4, vers 36. Nou, de hele tekst maar. Twee Koningen 4, vers 36. En hij, dat is Elisa, riep Gehazi en zeide: roep deze Sunamitische. En hij riep ze. En ze kwam tot hem. En hij zei: neem uw zoon op. En vervolgens, gemeente, in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 7. En daarvan vers 15, het tweede gedeelte. Lucas 7, vers 15, het tweede gedeelte. En hij gaf hem aan zijn moeder. Tot zover. U merkt het al wel. Eigenlijk 3 maal dezelfde tekst. En hij gaf hem aan zijn moeder. Gemeente, deze drievoudige tekst waaruit vanmiddag ons het evangelie bediend wordt, laat ons iets heel opmerkelijks zien. Dit. Je kunt blijkbaar je kinderen op 2 manieren bezitten. Allereerst, je kunt ze ontvangen hebben als een geschenk van de Heere, die de schepper is. Dat gebeurt als onze kinderen geboren worden. En het is een wonder. Het is een machtig wonder. Als de Heere aan een man en vrouw een kind geeft, zodat ze vader en moeder worden. Hij legt ze uit zijn handen, van waaruit hij ze geeft, als het ware in de handen van de ouders. De Heere, hij geeft en hij zorgt. De Heere die een wonder deed en die wonderen doet. Die leven gaf en leven spaarde. Maar nu laat onze tekst, deze 3 teksten, die laten ons zien dat je je kinderen ook andere manier kunt ontvangen. Dat was het geval bijvoorbeeld bij deze weduwe in Nain. Ze had haar kind, haar jongen verloren. Ze had hem moeten teruggeven aan de Heere, die er de rechtmatige eigenaar van is. Ze was al op weg naar het graf. En nu ontvangt ze haar kind terug uit de handen van de Heere Jezus. Nou, gemeente, dat is even wat geweest. Wat denkt u? Als je uit de handen van de Heere een kind ontvangt, nou, dat is even wat. Dat is een machtig wonder, zeker wanneer je je eerste kindje ontvangt. Dat overstelpt je. Dat overkomt je en je kunt het nauwelijks bevatten dat je vader en dat je moeder geworden bent. En dat maakt ook, ja zeker, en laten we er ook vanmiddag maar weer bij stilstaan, dat maakt ook het verdriet, het schrijnende en het kwijnende verdriet van kinderloze echtparen uit. Een verdriet dat in veel gevallen niet of nauwelijks overgaat. Een kind ontvangen, het is een grote weelde. En geen kinderen ontvangen, het is een groot verdriet. Maar nu, Als je nou je dode kind terug ontvangt. En als je het, zoals deze weduwe en Naïn, uit de handen van de Heere Jezus terug ontvangt. Gemeente, dat begrijpen we wel enigszins. Dan bezit je je kind nog heel anders dan je het eerst bezat. Trouwens, en ik gaf dat al aan, we hebben niet één tekst, maar we hebben er drie. En in alle drie gaat het eigenlijk over hetzelfde, opvallend. Telkens over een moeder. En in twee van de drie keer zelfs over een weduwe. Die het moesten meemaken dat ze een kind ontvangen hebben. Maar die het ook moesten meemaken dat dat kind van hen werd weggenomen. Waarna, o wonder, de Heere dat kind teruggaf. En alle drie de keren staat er, in enige variatie, en hij gaf het aan zijn moeder. Wat Elia betreft, daar gaat het in de eerste keer over. Elia, ten tijde van de hongersnood. Elia die ook niet gespaard wordt, maar die allereerst door de Heere gevoed wordt aan de beek Krit door middel van de raven. Maar die op enig ogenblik, wanneer die beek Krit is uitgedroogd, naar een weduwe in Zarfat moet, buiten de grens van het land. Die vrouw die een zoon heeft, maar dan sterft die zoon. En ze kan het niet begrijpen. En ze komt in opstand. En zie dan, we kennen de geschiedenis wel, dan blijkt dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. En dan, door het gebed en de worsteling van Elia, dan komt het kind tot leven. En dan legt Elia het kind terug in de handen van zijn moeder. En hij gaf hem aan zijn moeder. En dan die andere geschiedenis, die erop lijkt. Elisa, die vele jaren onderdak ontvangt bij een vrouw in Sunem, die eerst kinderloos was, maar die daarna toch eveneens op het gebed van Elia, van Elisa, een kind ontvangt. Maar ach, na een aantal jaren moet ze haar jongen missen door een zonnesteek. En ze gaat onmiddellijk naar de godsman, man, want van hem, als de knecht des Heeren, verwacht ze hulp. En ook hier, de jongen wordt tot leven gewekt. En Elisa roept de vrouw en hij zegt, neem uw zoon. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vanmiddag, en daar staan we vooral bij stil, bij de geschiedenis van die jongen. Die jongen die al overleden was. Die jongen die uitgedragen wordt. Die jongen uit Naïn. Beschreven door Lucas. Lucas, hij was een arts. Maar hij had wel schilder kunnen zijn. Want het is eigenlijk, en het is, lees het ook zo. Het is met een treffende, met een enkele penseelstreek, is deze geschiedenis met sobere woorden, maar zo diep onder woorden gebracht, dat wanneer we bij de enkele woorden stilstaan, dat we iets voelen van de nood en de pijn die hier onder woorden gebracht wordt. De Heer Jezus nadert met zijn discipelen de stadspoort van Naïn. En als hij, zo schrijft Lucas, als hij de poort van de stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. Zie daar, voelt uw gemeente de spanning. De Heer Jezus, met degenen die hem volgen, nadert daar het stadje Naïn. En hij zal met zijn discipelen en de scharen de stadspoort van Naïn binnengaan. Maar precies op dat moment, wanneer de Heer Jezus daar die poort wil binnengaan, die nauwe, die enge poort, dan komt daar uit het stadje een andere stoet. Een begrafenis. En precies op dat moment, waar die twee stoeten elkaar niet kunnen ontwijken, daar treffen ze elkaar. Was de Heer Jezus even vroeger geweest, dan was deze stoet, die begrafenisstoet, nog in de stad geweest en hadden ze elkaar niet getroffen.
En was de Heere Jezus een kwartier later geweest, wel dan had inmiddels de begrafenis plaatsgevonden. Maar precies, exact op dat moment, wanneer ze elkaar treffen en elkaar niet kunnen ontwijken, dan is het daar die ontmoeting, in de stadspoort van Nain. Jongens en meisjes, gemeente, ziet u het. Twee stoeten ontmoeten elkaar. De Heer Jezus en de zijnen. En die begrafenisstoet. Nou, het is een heel aangrijpende begrafenis. Een dode wordt uitgedragen. Een enige geboren zoon van zijn moeder, die ook nog een weduwe was. Wat had ze al een leed gehad. Misschien korter of langer geleden was haar man uitgedragen door dezelfde poort. En nu, haar jongen, haar enige, haar hoop voor de toekomst, weggenomen aan kortere of langere ziekte. En daarmee was ze een alleenstaande, kwetsbare weduwe geworden, die zomaar onder de macht van anderen kon komen. Er was niemand meer, zelfs haar jongen niet, die voor haar zorgen kon en die haar beschermen kon. Het wordt in Israël wel als uitdrukking, als spreekwoord gebruikt. Wanneer je enige zoon verliest. Wel, dat is de allergrootste smart. De profeet Zacharia die spreekt ergens over het bitterlijk wenen. Als over een eerstgeborene. En dat is het wat deze weduwe ervaren moet. En twee, en zo? Zo ontmoeten die twee stoeten elkaar. Oh, we hadden verwacht dat de ene stoet, namelijk die van de Heere Jezus, een ogenblik was stilgehouden en stille doortocht had verleend aan de begrafenisstoet in piëteit. En toch is het anders hier. Want gemeente, wie ontmoeten elkaar hier? Wie komen elkaar tegen? Wie kruisen elkaar de weg? Het zijn twee vorsten. Het is de koning van de dood en het is de vorst van het leven. De eerste, de koning van de dood, hij denkt dat hij zijn buit al binnen heeft. Want daar ligt die jongen, uitgestrekt op de baar. En het leven is niet meer in hem. En nog een klein kwartier of een half uur misschien. En deze jongen, het lichaam van de jongen, zal zijn bijgezet. Op zijn laatste rustplaats. En dan is het gebeurd. Maar dan is daar ook die andere koning. Hij is de gezalfde des Heren. Hij is de vorst des levens. Hij is het die het gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal niet sterven. En gemeente, zo kan het niet anders. Oh, wij kennen die geschiedenis. Maar laat het u verrassen. Laat het u verwonderen. Laat het u tot verbazing en verwondering vanmiddag zijn. Zo wordt het gemeente, zo wordt het een krachtmeting. Deze twee koningen, ze zullen met elkaar strijden op deze plaats. O, wat een tegenstelling, de levensvorst. Hij die God uit God is, licht uit licht. Die op deze aarde gekomen is om het leven te openbaren. Hem ontmoet hier de koning van de dood. En nu zal blijken wie de sterkste is. Ja, wij weten het al. Wij weten hoe het gebeuren zal, namelijk dat die jongeling zal opstaan. Wie de sterkste is. Maar laten we dan eerst afvragen. In jouw leven. En in uw leven. En in mijn leven. Gemeente, wie de sterkste is. Want ook vanmiddag komen ze elkaar weer tegen. Hier. Onder de bediening van het woord van God is het niet het levende en het krachtige woord van God dat ook vanmiddag u bediend wordt. O, in zwakheid weliswaar, maar het is het woord van de levende God. En hier zijn we vanmiddag als het ware in de poort van Nain, waar het woord van God u geproclameerd wordt. Te midden van degenen van wie het geldt van nature dat ze dood zijn. Door de misdaden en de zonden. Wie is de sterkste in uw leven? We leven in deze wereld. We leven buiten het paradijs. En het is vanmiddag al voorgelezen uit het oude formulier. Namelijk dat we buiten het paradijs leven, dat is in het oord van de dood. En dat we in het rijk van God, dat we in het rijk van het leven niet kunnen komen, dan alleen wanneer God het leven verleent. Mag ik het vragen? Wie is de sterkste in uw leven? Jongen of meisje? Ja, ook jullie meisjes. Wie is de sterkste in jullie leven? Wilt u vanmiddag deze vraag ernstig onder woorden zien? Wilt u het antwoord op die vraag niet ontwijken? Wie is de sterkste? Wie is de koning van uw leven? Bij welke stoet behoort u? Ik wees al op het doopformulier. Wij zijn, de doopouders zijn het. En alle ouders zijn het. En uw dienaar op de kansel is het. En iedereen van ons is het. Wij zijn in zonde gevallen. Wij zijn kinderen des toorns die in het rijk van God niet kunnen komen. Omdat dat rijk van het leven voor ons gemeente op slot zit. Omdat daar voor het paradijs twee engelen staan met uitgetrokken zwaarden. En het ons niet toestaan zoals we zijn. Om de toegang ons tot het paradijs te verschaffen. En de doop. U zegt, ja, maar er is toch gedoopt? Hebt u de boodschap verstaan? De eerste sprake van de doop is dat ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Er wordt ons gezegd, jongens en meisjes, weten jullie het? Er wordt ons gezegd dat we gereinigd, dat we geheiligd, dat we vernieuwd, dat we tot het leven teruggeroepen moeten worden. Opdat we ons voor God verootmoedigen. En opdat we de reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zouden zoeken. Dat is nou het beeld van ons. Maar dan gaat het gebeuren. Dan gaat het gebeuren. Dan gaat gebeuren wat in ons aller leven gebeuren moet. Wat dan? Wel, gemeente, we moeten van dood levend gemaakt worden. Door de almachtige kracht van de Heilige God. Door het onweerstaanbare werk van de Heilige Geest. En we mogen het vanmiddag zeggen met een beroep op de geschiedenis die vanmiddag onze aandacht ontvangt. Door de ontfermingen van de Heere Jezus Christus. Gemeente, daar zullen we het van moeten hebben. Van de ontferming. Van de innerlijke barmhartigheid van de Heilige God. Van de opgang uit de hoge die in deze wereld verschenen is. Om het leven te brengen daar waar alleen de dood is. Daar moeten we het van hebben. Maar zulk een koning is hij. Want als we het dan lezen in de geschiedenis. Als daar die dode wordt uitgedragen. En een grote schare met die weduwe is. Die vrouw in haar ellende en nood. Met het hoofd gebogen. Leest u eens met me vers 13. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. De Heere. Er staat niet Jezus, hoewel het groot is. Maar hier staat de Heere. In het Grieks de Kyrios. De gebieder. De machthebbende. Degene die zeggenschap heeft over leven en dood. De Heere. En als hij de dood ontmoet. Nou, gemeente, denk niet dat hij een stap terug doet. Want hij is de Heere. Hij doet geen enkel stap terug. Hij laat de dood niet ongemoeid passeren. Hij zet hem de voet dwars. Hij gaat hem bestrijden. En hij gaat hem overwinnen. Maar voordat we dat lezen. Voordat we lezen over de macht van de koning, de Heere. En we moeten het vanmiddag wat vluchtig lezen, maar ik hoop dat het inzinkt in uw hart. We lezen eerst over de ontferming. Over de bewogenheid, innerlijke bewogenheid van de Heere Jezus. Die haar ziet, zo staat het er. Hij ziet haar. Jezus haar ziende. Wie? Ja, die moeder. Die moeder, hij ziet haar. En dat is het begin van de verlossing. Oh, die moeder weet het niet. Maar in dat zien, weet u ervan? Weet u ervan? In dat zien, dat goddelijk zien, dat heerlijk zien, dat zaligmakend zien. Geliefde gemeente, daar ligt de zaligheid al in. Hij zag op mij neder. Dat is het. Dat is het. Wanneer God je ziet. Er staat hier een woord zien. Dat is niet zomaar een vluchtig zien. Dat is niet zomaar een kijken zoals een mens onverschillig kan kijken. Maar het is een zien. Een bewogen zien. Een doorborende blik. Een blik van ontferming. Want zo zegt Lucas, hij was innerlijk met ontferming over haar bewogen. En dan richt hij het woord tot haar. Het lijkt wel een vreemd woord. Het lijkt wel een heel hard woord. Je zult het zeggen tot een moeder die haar kind moet wegbrengen. Mens, huil niet. De Heer Jezus lijkt het te zeggen. Wee niet. Maar gemeente, het is geen hard bevel. Maar het is een zachte en een tere bemoediging van de Heer Jezus. Het is alsof hij zegt, ween maar niet, moeder. Je hoeft niet te huilen. Want ik ga de oorzaak van je wenen weghalen. Onze kanttekeningen zeggen dat ook zo mooi. Ze zeggen, met deze woorden wil Christus niet verbieden allerlei wenen over de doden. Maar hij wil te kennen geven dat hij de oorzaak van haar wenen wil wegnemen. De Heer Jezus, hij is een volkomen zaligmaker. Hij laat hierin zijn hart zien. En zijn hart stort hij uit in het zien. In het zaligmakend zien. En daarin raakt hij haar als het ware al aan. En dan vers 14. En hij ging toe. Hij ging toe en hij raakte de baar aan. Wat doet de Heer Jezus daar? Hij stapt op die baar af. Hij raakt zelfs de baar aan. En voor de dragers een wenk om stil te staan. Want dat is ongehoord. Wie raakt er een baar aan? Dat mocht nog niet eens. Want wie een baar aanraakte, waarop een dode lag, die verontreinigde zichzelf. En hij doet het. Gemeente, dat is het gewicht van het aanraken door hem van deze baar. Hij doet het. En ik kan er niet over uitweiden, maar mediteert u er maar over. Hij raakt de baar aan. Hij, de heilige, de zuivere. En hij maakt zich daarmee onrein. Hij neemt als het ware de onreinheid van de dood van deze jongen op zich. Hij doet het als de bewogen priester. Die de dood op zich neemt. Hij die de levensvorst is. Maar hij doet het ook als koning. Want hij treedt de vorst des levens vooruit. En hier stuit hij de loop van de koning der verschrikking. Hij belet hem zijn optocht. En hij zet heel die beweging van de dood stil. De koning van de dood was van plan om deze jongen naar zijn graf te brengen. Maar de Heere Jezus, hij zorgt ervoor dat hij zijn voornemen niet tot uitvoering kan brengen. En zo staat heel die begrafenis toet stil. Gemeente, wat een beweging, wat een moment moet dat geweest zijn. Daar die vrouw, die intens bedroefd is, haar hoofd naar beneden, maar die nu ongetwijfeld in verwondering opziet naar hem, die ze wellicht niet kent, die daar ervoor zorgt dat de begrafenis geen doorgang kan hebben. En dan, als alle klaagvrouwen stil zijn, en als al het klagen trompetgeschal, wat ook bij een begrafenis gebeuren hoorde, is weggestorven. En wanneer het stil is, dan gaat hij spreken. Dan gaat hij spreken, die de schepper van hemel en van aarde is. Dan gaat hij spreken, die maar hoeft te spreken en het is er. Die maar hoeft te gebieden en het staat er. Dan gaat hij spreken, die het ooit gezegd heeft, er zij licht en er was licht. En nu gaat hij het zeggen, jongeling, ik zeg u, sta op. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Hij spreekt tot een dode jongeling, alsof hij levend is, en hij roept hem tot leven. En dan gaat het gebeuren, want dan lezen we, de dode zat overeind. Bent u het met me eens, gemeen het bericht? De dode, ja, bedoeld is natuurlijk die dood was, want in zijn gaan zitten is hij niet meer dood. Aan de ene zijde, de Heere Jezus roept, ik zeg u jongeling, sta op. En de jongeling, hij doet het. Daar zit iets tussen. Wat zit er tussen? Daar zit het levendmakende werk van de drie enige God, van de almachtige Christus, van de overmachtige kracht en genade van de Heilige Geest in zijn onweerstaanbare werking tussen. Het levendmakende werk, gemeente, dat zich niet omschrijven laat. En dat ook niet met zoveel woorden hier onder woorden gebracht wordt. Het geheimenis van God die wonderen werkt. We zien het wel, maar we doorgronden het niet. En dat is nou dat werk dat in het leven van ieder van ons gebeuren moet. Van onze kinderen, van de kleine Olivier. En van al onze kinderen en van de ouders en van alle anderen tot de oudsten toe. Dit werk, dat God het zegt. Leef, ja leef, u die dood bent. Die daar uitgestrekt ligt op uw baar. En die het belijden moet, o God, ik ben als een dode. En het is mijn eigen schuld. Dit is nodig, dat hij het zegt. Leef, ja leef, jongeling. Ik zeg u, sta op. Kon deze jonge man het? U zegt, evenmin als ik het kan. Ik kan het ook niet. Ik poog het wel. Ik probeer het wel. Ik probeer alles in het werk te stellen, maar het lukt me niet. Ik kan aan mijn ziel het leven niet geven. Maar nu klinkt de stem van hem. En hij zegt het, maar hij zegt het niet alleen. Hij doet het ook. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hij zegt het, maar hij zegt het met macht. En hij zegt het met overmacht. En in zijn spreken doet hij het ook. Hij zegt, ik zeg u, sta op. En in het ene ogenblik ligt die jongen daar nog. En is er niets van te zien wat nu gebeuren gaat. Hij is volkomen dood. Ik zal de gemeente niet in details uitlaten. Maar weet u wat het is? Dood. Maar in het andere ogenblik is die levend. Levend gemaakt door de kracht van de vorst des levens. En dan gaat het blijken. Dan gaat het blijken. Hij die dood was, hij zit overeind. En hij begint te spreken. En zo, gemeente, zo wordt de dood teniet gedaan. De dood wordt gedood. En het leven komt openbaar door hem die de levensvorst is. Die het heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal niet sterven, maar die zal leven. Overigens wel een verschil met de opwekkingsverhalen, de geschiedenissen uit het Oude Testament van Elia en Elisa. Wat moest Elia worstelen? Wat moest hij de Heere aanroepen? Wat moest hij smeken? Wat moest hij bidden of de Heilige God zijn genezende, zijn levendmakende kracht wilde zenden? En Elisa evenzeer in het leven van die overleden jongen. Maar de Heere Jezus zelf, hij heeft macht ten leven. Hij heeft het van zijn Vader ontvangen. De volmacht om te beschikken over het leven. En hij schijnt. Gemeente, wie is het die de overmacht in uw leven heeft? Wie is de koning in uw bestaan? U bent het toch wel met me eens. We kunnen het aan de hand van deze geschiedenis toch niet anders zeggen. Het is van tweeën één. Of we liggen daar nog op de baar uitgestrekt, geestelijk gezien. Of het heeft in ons leven geklonken. En het heeft vruchtbaar. Het heeft levend en krachtig. Het heeft effectief geklonken. Ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de dood. Ik ben het. Christus. Gemeente, het is één van twee. Houd het u voor ogen. Vraagt u het zichzelf voor het aangezicht van de Heilige God af. Wie is het die de macht in mijn leven uitmaakt? En nu, gemeente, de lijn naar de doop. Naar de doop van de kleine Olivier. En naar de doop van onze kinderen. Naar de doop van u en van mij. Die doop waarvan het water nog steeds op ons voorhoofd is. Op 5 juni 1909... dat er in de Willemskerk in Den Haag ook een doopdienst werd gehouden. De kleine prinses Juliana werd gedoopt door de oude hofprediker dominee Gerritsen. En hij bepaalde zijn gehoor bij dezelfde tekst als die vanmiddag in het midden van u gelegd is. En hij sprak in zijn preek de later historisch geworden woorden: wij zijn opgegaan om de kleine prinses Juliana te begraven. Een groot deel van de hoge gasten sprak er schande van dat deze dominee zoiets durfde zeggen. En er waren er zelfs bij die de collecte zag en zich voorbij lieten gaan en weigerden om er iets in te doen uit protest tegen deze stuitende woorden van deze dominee. Wij zijn vanmiddag hier gekomen om de kleine prinses Juliana te begraven. Maar het is wel waar. Doopouders, weet u wat u gedaan hebt? Door uw kind hier bij de doopvont te brengen. Jullie hebben je kindje ten grave gedragen. Ik zie daar die bedroefde moeder, die daar achter de baar van haar jongen, door verdriet, geheel overmand, de werkelijkheid van haar jongen die nu niet meer is, verbrak haar hart. Maar jullie hebben vanmiddag niet anders gedaan. Je hebt je kind ten grave gedragen, want we moeten het erkennen. Bekennen, en je hebt het gedaan. Je hebt het vanmiddag gedaan. Bekennen dat ook jullie kindje midden in de dood ligt. Dat is je belijdenis geweest. Daarop heb je ja gezegd. En we hebben het, velen van ons, ooit ook gedaan. Dit leert ons de ondergang in. En de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Het betekent dat we van onze kinderen en van onszelf geen enkele verwachting kunnen hebben. Helemaal niets. Omdat we erkennen. Omdat ons kind zo voor de Heere neerlegt. Heere, in geestelijke zin is dit een kind dat aan de dood en dat aan de verdoemenis onderworpen is. En het is vanuit onszelf wat ons kindje, wat onze kinderen, wat onszelf betreft, geliefden, een geheel afgesneden zaak. Ons kindje ten doop houden. Het is als die droevige stoet die daar uit het stadje na in zich op weg begeeft naar die dodenakker. En het is erkennen, Heere, meer kunnen we niet dan het uitdragen. En zo bevinden we ons vanmiddag in de poort van Nain. Is er niet meer te zeggen? O, er is veel meer te zeggen. Maar het zal waarde hebben. En het zal evangelie voor onze ziel zijn. Als we dit eerste erkennen. Want daar. Daar in de poort van Nain. Daar komt. Ook vanmiddag. De stoet van de levende. Hij gaat vooraan. De levende. Bij wie het leven is. En hij die het leven geeft aan wie voor zijn woord beeft. Die ervan weet, o Heere, is dit het? Is dit de werkelijkheid? Ja, zegt de Heere, dit is de werkelijkheid. Maar zo, als we dit ons gaan toe-eigenen en dit gaan erkennen voor onszelf en voor onze kinderen, o, dan zegt de Heere het, dan wil ik die stoet, die doodstoet, die wil ik halt laten houden. Ik wil hem doen stoppen. En ik wil mijn woord spreken. Is ook dat vanmiddag niet gezegd? als we in de naam des Zoons gedoopt worden. Zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood, en van zijn wederopstanding inlijvende. Alzo, o wat een wonder, wat een genade, dat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En zo zegt de Heere Jezus het ook, in de bediening van de doop, in het sprenkelen van het doopwater, in het ondergaan, zo zegt de Heere Jezus het, jongeling, ik zeg u, sta op. Geen misverstand. Betekent dat, dat het nou wel goed zit met jullie kindje? Betekent dat, dat het nou wel goed zit met al onze gedoopte kinderen? Nou gemeente, als we dat denken, dan begrijpen we het niet. Dan peilen we niet de diepe nood en dood. Dan weten we niets van de ware verlorenheid waarin we ons bevinden. Nee, dat is niet op te lossen door het teken van het water alleen. Maar door het teken gaat het om de betekende zaak. Om die dubbele boodschap waar het ook vanmorgen over ging. Die dubbele boodschap. Waar de prediking van het evangelie vanuit Lucas 7 ons vanmiddag bij bepaalt. Maar waar, afgezien daarvan, ook het doopwater zelf ons al bij bepaalt. De dubbele boodschap. In u, in jou, in je kind is het niet. Helemaal niets. Maar het is in mij. En het is in mij alleen. Want zo, wanneer we dit gaan erkennen, dan klinkt zijn stem. En we hebben ervoor gebeden dat hij dit kind genadig wil aanzien en door zijn Heilige Geest zichzelf wil inlijven, opdat het, en hoor het goed, opdat het met hem in zijn dood begraven worden. Dat is nog eens wat anders. Met hem in zijn dood begraven worden. Opdat jullie kind, opdat onze kinderen, opdat wij allen onszelf gaan verliezen. Opdat onze oude mensen met hem begraven mogen worden. En met hem mogen opstaan tot een nieuw leven. En vanmiddag heeft de Heer het betuigd. Ja, tot ons allen. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en leeft. Mag ik het vanmiddag nog even zeggen met de woorden van Kolbrugge? Wij hebben, zegt Kolbrugge, wij hebben gemeente grote en dierbare beloftenissen voor ons en voor onze kinderen. Immers, de Heere God heeft het gezegd en die heeft het door het teken van de doop zichtbaar verzegeld. Ik wil uw God zijn en ik wil de God van uw zaad na u zijn. Dit is mijn verbond, mijn vaste verbond. En dan, aldus Kolbrugge, dan behaagt het de Heere wel eens aan menig ouder, die bekommerd zijn om het eeuwig heil van hun kinderen, met macht ze toe te roepen. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. En u wil het ook in het leven van onze kinderen waarmaken. Jongeling, ik zeg u, sta op. Je ziet er misschien niks van. Maar de Heere zegt, o geloof het toch van mijn heil en troostrijk woord. Zoek mij toch. En zo. Zo is het waar. Zo is het vanmiddag waar. Nu jullie je kindje hebben uitgedragen, nu geldt het toch weer opnieuw. Nu het gedoopt is. En nu het van ons allen gelden mag, nu geldt het. En hij gaf het aan zijn moeder. Met deze spraken van de doop, met deze spraken van de dood, maar tegelijkertijd, met zijn genadige belofte, geeft hij het aan jullie terug, je kind. Vanmiddag, en zo, zo mogen wij allen, zo de Heer het geeft, onze eigen doop biddend in herinnering terugroepen als het geldt. En hij gaf het aan zijn moeder. Hoe teer, hoe vol barmhartigheid de Heere, wiens oog vol is van ontferming en zijn hart keert zich om van barmhartigheid en goede tierenheid. Mag ik het vragen? Zijn er vanmiddag wenende moeders? Zijn er vaders die bekommerd zijn om hun kinderen en om hun eigen ziel? Oh, ook zichzelf niet vergeten. Maar ook vanwege hun kinderen. Of misschien wel in het algemeen vanwege de kinderen der gemeente. Omdat het gemeente onze kinderen zijn. Omdat we in onze kinderen terugzien wat we in ons eigen leven hebben moeten zien. Namelijk dat we onszelf niet redden kunnen. Omdat wij ze een dodelijke erfenis hebben nagelaten. Maar vanmiddag mag het gelden. De Heere, met ontferming bewogen. Hij ziet neer en hij gaf het aan zijn moeder. En zo mag het gelden dat de genade betekent en verzegelt met jullie kind terugkomt. Opdat je het weten zult. Opdat je het allebei weten zult. De aangrijpende werkelijkheid daarvan. Dat onze kinderen kinderen des toorns zijn. En dat het van ons allen geldt. Dat we alleen door het wonder van de wedergeboorte. Door het eenzijdige soevereine wonder van Gods genadige ontferming. Levend gemaakt kunnen worden. Maar tegelijkertijd. Het woord van hem die het zegt tot allen die daarom zo vrezen en die daarom zo beven. Hij zegt het: vrees niet, vrees niet. Ik ben het. Ik ben de eerste en de laatste en ik ben de levende en ik ben dood geweest. Maar zie, ik leef tot in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Geliefde ouders, grootouders, of wie ook bent, voor uzelf of voor anderen, worstel aan de troon der genade. Leg uzelf en leg uw kinderen maar als een dode voor hem neer. Want doden worden levend gemaakt. Hij is de Christus die over de dood zegeviert. En hij wil het waarmaken. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil. Die weldaan deelgenoot om Christus wil. Amen. Gemeente, dat gaan we zingen uit Psalm 115. Psalm 115, de versen 6 en 7.
Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Wat zou, o Heere, dat een wonder zijn, als we deze weldaad in dubbele maat mogen smaken. Voor onszelf en voor onze kinderen. De kinderen die u ons gaf, voor zover we ze ontvangen hebben. En wanneer we het mogen zien, Heere, elk die hem vreest, klein en groot, wordt van dat heil, die weldaden, deelgenoot. Dat u het schenkt, Heere, in mijn eigen hart en in dat van mijn kinderen. In het leven dat u aan mij gaf, maar ook in degenen die ik lief heb, in de gezinnen. O Heere, trek door. Wilt u het doen? Wilt u het schenken, Heere? U, Heere Jezus, u bent toch niet veranderd? U kunt het toch nog zeggen? Jongeling, meisje, ik zeg je, sta op, ontwaak uit de dood. Ik wil over je lichten. Ik wil de duisternis uit je hart verdrijven. We mogen het bij u brengen, Heere. Deze dingen, voor onze jongeren en voor onze ouderen. En tegelijkertijd ook voor onze oudere kinderen. Er zijn er ook onder ons, Heere, die daarvan pijn hebben. Die oudere kinderen hebben. En die zien dat ze het spoor dat hun kinderen gaan een verkeerd spoor is. Misschien ook wel door henzelf in dat verkeerde spoor gebracht. O, dan is het een dubbele pijn. Maar Heere, waar u vergeeft en verzoent, daar wilt u ook in dit opzicht een dubbel wonder doen. En zo bidden we, Heer, om uw genade. Gedenk ons zo, in uw trouwe zorg. We hebben het gehoord, Heer Jezus, u gaf het kind aan de moeder. Heel bijzonder dragen we de moeders aan u op. Juist de moeders in de gezinnen, waar de vaders het wel eens laten afweten. Misschien wel met een beroep op drukte, of wat al niet. En dat is ook zonde. Maar Heere, we bidden u voor de moeders. Geef dat ze in alle eenvoudigheid en bescheidenheid, in woord, maar ook in hun levensopenbaring, mogen doen zien aan hun kinderen, waar het beginsel van hun leven ligt, bij u, Heere. Tegelijkertijd bidden we ook voor vaders en voor grootouders, ja, voor ons allen. Gedenk ons in uw trouwe zorg. O Heere, we bidden om uw zegen over de diensten van deze dag. U gaf het ons om opnieuw, een en andermaal onder het getuigenis, onder de klanken van dit evangelie te mogen zijn. We vragen om uw zegen, onverdiend, maar zo nodig. Wees in deze aanstaande week ook met ons. Geef de gemeente getrouwheid om in de dienst van aanstaande woensdag, wanneer we de gezegende reformatie uit de 16e eeuw mogen herdenken, om ook dan hier onder uw woord te zijn. Dit alles bidden we. In de wegneming van onze boze zonden. In het gebed om de verzoening om Christus wil. En in de smeking. Of alles mag zijn tot de eer van uw naam. Om Christus wil. Amen. We zingen, gemeente, tot slot Psalm 115 en daarvan het laatste. Het negende vers. Psalm 115, vers 9.
Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.